We gaan opslaan Lucas hoofdstuk 19. En we gaan lezen vanaf vers 28. Lucas 19, vers 28. Intocht in Jeruzalem. Nadat Jezus dit gezegd had, reisde hij voor hen uit en ging naar Jeruzalem. En het gebeurde toen hij dicht bij Betfage was en Betanië gekomen was, bij de berg die de Olijfberg heette, dat hij twee van zijn discipelen uitzond. Hij zei: ga het dorp in dat voor u ligt en als u daar binnenkomt, zult u een veulen vinden dat vastgebonden is, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Maak het los en breng het hier. En als iemand u vraagt, waarom maakt u dat los? Dan zult u zo tot hem spreken, omdat de Heere het nodig heeft. En zij die uitgezonden waren, gingen erheen en vonden het zoals hij hun gezegd had. En toen ze het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars ervan tegen hen: waarom maakt u het veulen los? Zij nu zeiden: de Heere heeft het nodig. Ze brachten het vervolgens naar Jezus. En nadat zij hun kleren op het veulen geworpen hadden, zetten zij Jezus daarop. Toen hij nu verder ging, spreidden zij hun kleren onder hem uit op de weg. Toen hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God met luide stem te loven om alle machtige daden die zij gezien hadden. En ze zeiden: gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. En sommige van de fariseeën uit de menigte zeiden tegen hem: meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde hun en zei: ik zeg u dat de stenen zouden roepen als deze zouden zwijgen. En toen hij dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Hij zei: och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen. U zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. En ze zullen u met de grond gelijk maken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten, opdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd niet hebt onderkend. Tot zover het gedeelte waar we met elkaar over na gaan denken deze morgen. Er is een jonge arts die een vrouw en drie kleine kinderen heeft. Hij biedt zich aan om een gevaarlijke missie van 6 maanden op zich te nemen en naar het buitenland te gaan om daar een epidemie te helpen oplossen. Hij heeft deze opdracht gekregen omdat niemand anders het wilde doen en hij gespecialiseerd was in deze ziekte. Hij ging weg en de kinderen misten hem. Zijn vrouw deed dapper haar werk als moeder in de dagen, in die 6 maanden dat hij er niet was. Dan komt er een moment van terugkeer. Het hele gezin is enthousiast. De kinderen lopen rennend door het huis. Papa komt thuis, papa komt thuis. En eindelijk komt daar een auto voor de deur. De kinderen stormen naar buiten. Daar staat papa. Een stuk dunner dan toen hij wegging. Een baard laten staan, zodat de ingevallen wangen wat minder zichtbaar zouden zijn. Een glimlach op het vermoeide gezicht. De kinderen springen in zijn armen. Hoera voor papa! Papa is thuis en ze krijgen allemaal een knuffel. Uiteindelijk maakt hij zich los van zijn kinderen en loopt hij op zijn vrouw af. Welkom thuis, schat. Het is te goed om terug te zijn. Je ziet het tafereel voor je. Een blij gezin. Eindelijk is vader weer thuis. Maar als je goed in de ogen van papa kijkt, dan is er naast de blijdschap ook een bepaalde mate van verdriet in zijn ogen. Want wat het gezin nog niet weet, is dat vader zelf de ziekte heeft opgelopen en nog een week te leven heeft. Vreugde over de thuiskomst en diep verdriet voor het naderende afscheid. Misschien zijn dat wel de twee emoties die we hier in dit verhaal terugzien. Gezegend is de koning die daar komt, hebben ze geroepen. En wat waren ze blij. Het zou allemaal nu veranderen. Maar uiteindelijk is daar ook dat moment dat de Heer Jezus stilstaat en begint te huilen. En toen hij dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. De blijdschap en het verdriet in dit gedeelte. We gaan met elkaar nadenken over drie punten. Hij is de echte koning. Hij is de nederige koning. Hij is de onzichtbare koning. Een echte koning, een nederige koning en een onzichtbare koning. De echte koning. De discipelen en het volk zien de echte koning komen richting Jeruzalem. En ze beginnen te roepen, gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heer. En wat zijn ze blij. En ze denken direct aan Psalm 118, waar ze dit gedeelte uithalen. Zoveel beloftes van de komende koning en we zien hem nu in vervulling gaan. We zijn blij, er komt een andere tijd aan. Er staat niet, u bent een koning, maar er staat, u bent de koning. Koning. U bent de koning. En ieder mens is in zijn leven op zoek naar een koning. Iemand die hij kan aanbidden. Het is Calvijn die heeft gezegd, ons hart is een afgodenfabriek. Ons hart is na de zondeval op zoek om iets te aanbidden. We mensen willen iets aanbidden. We willen ons voor iets buigen. We zoeken naar doel in ons leven. Tim Keller heeft in zijn boek Namaakgoden de lege beloften van geld, seks en macht en de enige werkelijke hoop, heeft hij dit gezegd. Bij afgoden denken de mensen vaak aan echte beelden. Traditionele afgodendienst. Maar, zegt hij dan, het gaat uiteindelijk om het hart. Tim Keller zegt, het gaat om het innerlijke. Ieder mens wil iets aanbidden. Dat is hoe we zijn gemaakt. Dat is ons hart. In Ezechiël 14, vers 3 staat, mensenkind, die mannen hebben hun stinkgoden in hun hart doen opkomen. Het is het probleem van het mensenhart. Dat we afgoden willen aanbidden. Dat we ons willen knielen voor een afgod. Ja, zul je dan zeggen, maar een afgod, dat is iets van die stammen ver weg, die knielen voor beelden en voor zaken, maar dat is niet meer van onze tijd. Maar Tim Keller zegt dan, God bedoelde te zeggen dat goede dingen, zoals een geslaagde carrière, liefde, materiële bezittingen, zelfs het gezin, door een mensenhart worden veranderd in ultieme zaken. Ons hart vergoddelijkt deze dingen en maakt ze tot het centrum van ons leven. Tim Keller geeft daarbij aan, wacht even, als het gaat om afgodendienst, knielen voor welke koning dan ook, dan gaat het uiteindelijk om dat wat jij tot het hoogste doel van je leven hebt gemaakt. wat je tot het belangrijkste hebt gemaakt. En dat zijn veel goede dingen, maar die uiteindelijk een koning worden van jouw hart. Maar hier staat niet een koning. Hier staat: gezegend is de koning. De koning. En in onze tekst kunnen we eigenlijk drie zaken zien als het gaat om wie is die koning dan? In vers 37. Het is een koning waarvan gezegd wordt om alle machtige daden die zij gezien hebben. Jezus, als ze terugdenken aan Jezus, dan denken ze aan die verrichter van wonderen. Ze herinneren ze wat hij allemaal gedaan heeft door die 3 jaar heen. Hij heeft melaatsen beter gemaakt. Hij heeft blinden laten zien. Doven konden weer horen. Kreupelen konden weer lopen. Onreine geesten moesten voor hem wijken. Stormen werden gestild. 5 broden en 2 vissen. Hij heeft ze uitgedeeld voor 1000 mensen. En daardoor zien we dat door de wonderen heen niet de eerste opdracht is: ga die wonderen ook doen in deze wereld. Maar de eerste opdracht is: ga zien op deze koning. Ga zien op de koning die deze wonderen doet. Hij is de machtige, soevereine Heer. Dat is het doel van de wonderen. Dat we knielen voor hem. Het tweede wat we kunnen zeggen over deze koning vanuit onze tekst is vers 38. Gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. Jezus is de koning. Waarom? Omdat hij gezonden is door de Vader vanuit de hemel. Het is de God die de macht heeft over het hele universum. Het is Vader, Zoon en Geest. Het is ook de Zoon die het universum beheerst. Die de hemelen heeft gemaakt. Die de natiën onder controle houdt, ook in deze tijd. Die het zeggenschap heeft over de sterrenstelsels. Dat is deze koning. En zijn volmaakte koninkrijk zal eens aanbreken. De fariseeën wilden niet dat dit gezegd werd. Gezegend is de koning. Ze wilden als het ware niet aan dat feestje meedoen. Net zoals die oudste zoon toen hij thuis kwam bij de vader en zei: ik wil niet aan dit feestje meedoen. Laat mij er buiten. Zo willen deze fariseeën niet aan dit feestje meedoen. Ze houden er niet van dat Jezus uiteindelijk wordt gezien als de koning en als de Messias voor het volk. Ze geloofden er niet in en wilden niet meevieren, niet meezingen. Was dat ook niet een van de vragen van dit gezin? Waarom wilden de fariseeën dat de mensen zouden zwijgen? Nou, omdat de mensen zeiden: dit is de Messias, dit is de koning die over ons zou regeren vanuit Jeruzalem. En de fariseeën wilden het niet horen, ze wilden hem niet erkennen. Daarom zeggen ze: laat hen zwijgen. Maar wat is dan het antwoord van de Heer Jezus? Nou, als de mensen zwijgen, dan zullen deze stenen zullen gaan roepen. Waarom zouden nou deze stenen gaan roepen? Nou, in Israël zijn er wat stenen. Waarom zouden die nu gaan roepen? Omdat de koning geprezen moet worden. Het hele ontwerp van de schepping, het hele idee achter dat er een wereld gemaakt is, dat er een sterrenstelsel is, het enige idee waarom het gemaakt is, is dat mensen en de schepping God gaan aanbidden. Dat ze de Heer Jezus gaan erkennen. En als mensen dat niet doen, dan zal de schepping het gaan doen. Als de scheppingen niet doet, dan doen zelfs de rotsen gaan het zeggen. Geprezen zij de koning. Want hij is de koning. In het Nieuwe Testament staat iets verder. Zo waar als ik leef, zegt de Heere, voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden. Dat is het doel van de koning. Dat ieder uiteindelijk erkent, hij is het. En is het niet hier, op deze aarde, dat je dat gaat doen, dan zul je uiteindelijk voor de troon het alsnog moeten erkennen. Hij is koning. Het tweede. Hij is ook een nederige koning. Hij is een nederige koning. Ga het dorp in dat voor u ligt. En als u daar binnenkomt, zult u een veulen vinden dat vastgebonden is, waarop geen mens ooit heeft gezeten. Maak het los en breng het hier. Een ezelsveulen. Ja, het is niet wat je verwacht had als dier. Het is niet het dier wat normaal gesproken wordt gebruikt voor een koning. Als een legeraanvoerder terugkwam van de oorlog, dan kwam hij op het paard binnenrijden. Een oorlogspaard. Een paard met kracht. Een paard wat getraind was. Zo kwam de legeraanvoerder met zijn leger terug naar de plaats. En het volk kwam er buiten. En zeiden, hij is de overwinnaar van de veldslag. En hij kreeg dan eer. Maar Jezus gebruikt niet een paard, maar een veulen, een ezelsveulen, waar nog nooit op gereden was. En het is al aangehaald. Daarmee gaat die profetie in Zacharia 9 in vervulling. Nu kun je niet zomaar op een jong veulen rijden. Een veulen moet eerst zadelmak gemaakt worden. Eerst moet hij gaan wennen aan een zadel en daarna moet hij gaan wennen dat er iemand op gaat zitten. En hij moet ook nog wennen aan alle geluiden die op hem afkomen. Je kunt niet zomaar op een ezelsveulen of op een veulen gaan zitten en rijden. Dit is een jong veulen waar nog nooit op gereden is. Maar het is de koning. Het is de koning die op die ezel gaat zitten. En deze veulen weet, dit is mijn schepper. En ik zal hem dienen als dier. Omdat hij koning is en hij is direct kalm. Hij gehoorzaamt en loodst de koning door de massa schreeuwende mensen heen. Nee, geen getraind oorlogspaard, maar een ezelsveulen. En dat wil zeggen, volgens mij was dat ook de vraag van vandaag. Waarom heeft de Heer Jezus een ezel nodig? En is een paard niet logischer? Ja, een paard is logischer. Maar door een ezel te gebruiken, laat de Heer Jezus zien hoe nederig hij uiteindelijk Jeruzalem binnengaat. Want hij ging niet zomaar Jeruzalem binnen. Hij ging nederig Jeruzalem binnen, omdat hij de wil van de Vader zou doen. En de wil van de Vader was dat hij uiteindelijk nederig zou sterven aan een kruis. Maar Martin, wacht even. Je eerste punt was, hij was de koning die alle macht heeft. Was dat niet zo? En nu zeg je, Martin, hij is een nederige koning die uiteindelijk naar een kruis zou gaan. Wacht even, Martin, hier komt iets in conflict met elkaar. Dit klopt niet. Komt zijn plan nu niet uit? Of wordt zijn wil nu dan toch niet gedaan? Gaat het toch anders dan dat hij zelf verwacht had? Is hij dan toch maar één van de goden? De mensen zouden hem afwijzen. De mensen zouden hem overleveren. Heeft hij zijn doel niet behaald? Is zijn doel gefaald? Is hij dan toch niet de koning? Als rotsen zouden spreken over deze koning, had hij dan niet die harde harten kunnen verpulveren van deze mensen? De afwijzing, de vervolging, de moord van Jezus is niet een mislukking van Jezus' plan, maar de vervulling ervan. Het gaat zoals God het bedoeld heeft. Dit was het plan van God. Het is de Heer Jezus zelf die in Lucas zegt: zie, we gaan naar Jeruzalem. En alles wat geschreven is door de profeten zal aan de Zoon des Mensen volbracht worden. Want hij zal aan de heidenen worden overgeleverd en bespot worden. En smadelijk behandeld en bespuwd worden. En ze zullen hem doden nadat ze hem gegezeld hebben. En op de derde dag zal hij weer opstaan. Jezus is nederig die gang gegaan op een ezel, omdat hij de wil van de Vader wilde doen. Jezus is nederig. Je zou kunnen zeggen, Jezus is toegankelijk. Hoewel hij de machtige en krachtige heerser is aan de ene kant, is hij aan de andere kant die nederige. Dat is wat Dane Ortlund in zijn boekje duidelijk wil maken, wat ik hier beschreven heb. Hij is aan de ene kant de machtige die alles in zijn hand houdt in het universum. En aan de andere kant is hij toegankelijk. Hij is benaderbaar. Er is niemand zo toegankelijk als de Heer Jezus. Daar hebben velen kunnen daarvan getuigen, ook al in de Bijbel. De Samaritaanse vrouw. Nicodemus, de overspelige vrouw, de weduwe in Nain, de kinderen die hij bij zich riep. Hij is benaderbaar, hij is toegankelijk. Met welke zonde je ook zit, en waar je ook mee worstelt, Jezus is benaderbaar. Wat je verleden ook is, en wat jou verdrietig of somber of neerslachtig maakt, Jezus is toegankelijk. Misschien zijn er wel nare dingen over je gezegd in het verleden, maar Jezus heeft daar oog voor. Als je voor iets leeft, je huwelijk, je gezin, je werk, maar je merkt dat je de controle verliest door allerlei gedachten in je hoofd, wat je bezorgd maakt, wat je angstig maakt, Jezus wil je helpen. Martin, te zoetsappig. Te zoetsappig, te makkelijk. Dit is niet het evangelie. Natuurlijk is de eerste stap van het evangelie dat Jezus allereerst zonde vergeeft. Daarvoor is hij aan het kruis gestorven. Maar het evangelie geeft antwoorden op al je vragen als gelovige. Hij kent jouw hart, ook als gelovige. En zegt niet, het gaat perfect met mij. Er zijn zoveel mensen die nog worstelen, ook in hun geloof. Er zijn zoveel mensen die nog allerlei vragen hebben. Er zijn zoveel mensen die met een rugzak vanuit het verleden lopen. En dan mag ik vanochtend zeggen, hij is de koning. Hij is de echte koning. Maar hij is ook een nederige koning. En wil je deze nederige koning nu erkennen als jouw koning? Ook op die plekken in jouw hart, die misschien wel voor al de mensen en voor heel veel mensen verborgen zijn. Wil je nu echt hem toelaten, daar waar jij mee zit? Angst, boosheid, onzekerheid. Wie mag ik zijn in deze wereld? Mag hij daar ook jouw nederige koning zijn en daaraan werken in jouw leven? Want het evangelie heeft antwoord op alle vragen. Niet maar voor een deel. Want hij is de machtige koning. Misschien heb je een van die gedachten in je hoofd of in je hart. Misschien heb je die wel gemaakt tot de koning van je hart. Heb je die wel gemaakt tot een namaakgod? En ben je daarin gaan geloven en vind je daardoor moeilijk om uiteindelijk te zeggen: gezegend is de koning. Natuurlijk is het best spannend om die nederige koning toe te laten op al die plekken van je leven. Maar lieve broeder, zuster, hij weet waar je doorheen gaat. Want hij is er zelf doorheen gegaan. Hij is daar juist geweest. Hij kent de pijn, hij kent het verdriet, hij kent de angst, de boosheid, de afwijzing, de worsteling, het niet begrepen worden. Hij kent het allemaal. En hij is deze weg ook voor jou gegaan. Om jou dicht bij hem te trekken, dicht bij zijn hart te trekken. Zodat je kunt zeggen, hij is de ware, echte, nederige koning over mijn hele leven. Ja, hij is ook de onzichtbare koning. De onzichtbare koning. In vers 44 kun je lezen: en ze zullen u met de grond gelijk maken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend. Het woordje omzien is eigenlijk een woordje wat je hier moet onderstrepen, omzien. God heeft naar zijn volk omgezien. Hij heeft bezoek gebracht aan zijn volk. En waarom? Om het te redden. God wil dat zijn volk gered wordt door de Messias, door Jezus Christus. Het is de vader van Johannes, Zacharias, die zegt: geprezen zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en verlossing voor hen tot stand gebracht. En als de jonge man uit Nain wordt opgewekt uit de dood, dan staat er: een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft naar zijn volk omgezien. Hij is naar ze toegekomen. En hij wilde daarin laten zien: God heeft jullie niet losgelaten, maar ik zie naar jullie om, ik kijk naar jullie, ik geef jullie mijn zoon tot redding en het koninkrijk van God is aanstaande. Dat had God nog nooit zo eerder gedaan. En hij zou het in die zin ook op deze manier niet nog een keer doen. Het is eenmalig gebeurd dat de Heer Jezus naar deze aarde is gekomen om te sterven. Het is God die heeft omgezien, maar het is het volk die het niet heeft gezien. Ze hebben het niet begrepen. Ze hebben de vredevorst niet erkend. En in vers 42 in dit gedeelte staat dan ook: och, dat zegt de Heer Jezus huilende, hè? Och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Het is God die in zijn zoon vrede wil maken met het volk, met de stad Jeruzalem. Hij wil vrede sluiten en hij geeft de voorwaarden. Maar de Joodse leiders en de Romeinse overheersers zeggen: nee, deze koning erkennen we niet. En ze komen in verweer. Ze komen in verzet. Nou, wacht even. Je zegt, het zijn Jezus' voorwaarden. Maar hebben ze die voorwaarden dan wel begrepen? Hebben ze die voorwaarden dan wel gezien? Misschien is het ze nooit verteld. Kijk eens naar deze tekst. Is het ze nooit verteld? Jeruzalem, Jeruzalem. U die de profeten doodt en stenigt, die naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen? Op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Het is de liefdevolle armen van God die heeft gezegd, ik wil jullie bijeenbrengen. En ik heb het jullie door de profeten heen laten zien. Kom nu onder mijn vleugels. Zo liefdevol, zo vastberaden is God geweest. Ik heb het jullie laten zien. Maar ze verwerpen het. En daarna is zijn zoon gekomen en heeft wonderen, tekenen en onderwijs gegeven. Maar ze willen het nog steeds niet zien. En Jezus huilt. Hadden jullie de voorwaarden nu maar ondertekend? Hadden jullie mijn voorwaarden nu maar gezien? Hadden jullie het vredesverdrag, hadden jullie daar je handtekening maar onder gezet? Maar ze doen het niet. En ze hebben de waarheid in ongerechtigheid onderdrukt, zoals Paulus zegt. Ze hebben de waarheid gezien, maar ze hebben het van zich afgedrukt. We willen er niets mee te maken hebben. We willen niet. En 40 jaar daarna, in 70 na Christus, is het oordeel over de stad Jeruzalem gekomen. En is totaal verwoest. Het was voor hen een onzichtbare koning. Is die voor jou? Is die voor jou een zichtbare of een onzichtbare koning? Heb je het vredesakkoord nu echt getekend? Om vrede te hebben moet je zijn voorwaarden kennen. Wat zijn zijn voorwaarden? Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Van Gods kant is alles in zijn Zoon in orde gemaakt. Hij wil je vergeving van zonde schenken. Wat moet je doen? Geloof. Moet ik niet meer doen? Geloof. Geloof dat je totaal verblind was in allemaal namaakgoden. Geloof dat je jaren allerlei koningen hebt gediend die uiteindelijk geen vervulling in je leven konden brengen. Wat je uiteindelijk ook zal brengen naar het eeuwig oordeel. Dat moet je gaan zien. Maar vanochtend heb je gehoord, er is een echte koning. Er is een nederige koning. En zijn koninkrijk zal aanbreken. En hij wil niets liever dan dat je binnengaat. En dat je erkent dat hij je redder is, dat hij je verlosser is. Maar dat hij ook de Heer is van jouw leven. Dat is het evangelie. Dat is wat bekendgemaakt moet worden in deze wereld. Dat er een echte koning is. Dat is het evangelie die voor zonde is gestorven. En zeg je, ja Martin, dat weet ik al lang. Dat weet ik al lang. Dan is hij ook een nederige koning. Die ook in jouw wandel met de Heer nog wil werken in jouw hart. Nederig jou wil veranderen naar het beeld wat hij voor ogen heeft. Dat is evangelie. Een blijde boodschap. Gezegend zij de koning. Amen.